Hola en leuk dat je luistert naar de podcast Let's Talk Not Vegan. De podcast waarin Emma de Goede elke aflevering met een gast in gesprek gaat om zo alles over wijn, voeding, gezondheid en het leven als jonge ondernemer beter te kunnen begrijpen.
Cheers, Nandita.
Dankjewel.
Welkom in mijn podcast. Leuk dat je te gast wilde zijn. We zijn hier in het mooie Den Haag. Ik mocht weer deze kant op komen. Superleuk. Ik vind het altijd heel erg leuk om hier naartoe te komen. Ondanks de reis van 3 uur heen en 3 uur terug. Maar ik word hier altijd een beetje rustig van. Als in de zee is hier ook vlakbij en alles is de zon. Ik heb het idee dat de zon bijna altijd schijnt. Nee. Dan ga ik niet Den Haag mooi neerzetten, want ik ben ook helemaal gek op Amsterdam en andere steden.
Snap ik.
Maar leuk dat wij hier de podcast gaan opnemen in jouw casa, in jouw huis. En we gaan vandaag verschillende onderwerpen bespreken, zoals jouw werk op Instagram als The Spiced Chickpea. En jouw werk als receptontwikkelaar. En we gaan weer een vegan wijn behandelen bij dit keer een heel lekker gerecht. Want we gaan de podcast iets anders in elkaar steken op die manier. Super tof.
Zeker.
Maar allereerst, vertel eens iets over jezelf. Wie ben jij? Wie is de Spiced Chickpea? Wat zit erachter? En hoe ben je ermee begonnen? En niet te vergeten, wat is jouw affiniteit met wijn?
Oeh, nou Emma, dankjewel voor deze hele mooie intro. Nooit gedacht dat ik zo'n mooie intro zou kunnen krijgen in mijn leven. Hier in Den Haag, in mijn eigen huis. Superleuk dat je er ook bent. Een hele goede vibe heb je. Wie ben ik? Nou, het is eigenlijk wel een vraag waar ik eigenlijk al heel lang naar op zoek ben. Maar naarmate ik wat ouder ben geworden, ben ik daar steeds meer achter gekomen. En ik merk ook wel dat het hebben van een bedrijf me daarin heeft geholpen.
Ja.
Ook het vinden naar wie ben ik, wat wil ik doen in het leven. Ja. Dus ik ben Nandita Ramlakan. Ik ben 35 jaar nu. Ik heb verschillende banen gehad, maar op dit moment werk ik voor een mediabedrijf. En ik heb daarnaast ook nog mijn eigen bedrijf, de Spiced Chickpea dus. Hè,
ja.
Waar ik als receptontwikkelaar werk. Ik zie mezelf niet zozeer als een influencer. Maar waar ik wel heel erg van hou is het delen van eten en daarbij ook gewoon de verhalen. Dus als ik een recept kan delen met de wereld of met mijn volgers of met wie dan ook.
En ze je maakt het ook allemaal zelf, toch?
Ik maak alles zelf, inderdaad. Alles bedenk ik zelf. Dus als ik dat dus dan kan delen met iemand en die kan daar een eigen draai in geven en het wordt een mooi familierecept, dan heb ik eigenlijk mijn werk al een beetje gedaan.
Ja.
Maar inderdaad, als receptontwikkelaar ontwikkel ik ook echt alles zelf. Dus vanaf begin af aan. Het begint al eigenlijk bij het denkproces van oké, je krijgt een opdracht binnen. Vaak heb je gewoon carte blanche en dan kan je gewoon eigenlijk alles verzinnen wat je wil.
Ja.
Zolang je binnen een bepaalde aantal ingrediënten blijft. En een beetje in de huisstijl van dat bedrijf natuurlijk. En dus het begint eigenlijk al bij het ontwikkelen of het bedenken van een recept. En dat is eigenlijk het leukste, want dan ga je een beetje proeven. Je gaat een beetje de marktjes afstruinen.
Maar je maakt dus ook recepten voor andere bedrijven?
Ja, zeker.
Ah, ja. Gek. Ja.
Ja, dus ik maak niet echt alleen recepten voor mijn blog, maar mijn USB is echt wel gewoon het maken van recepten voor bedrijven. En daarbij zeg maar bijvoorbeeld de currypasta's of de kruiden die ze gebruiken te vertalen naar een makkelijk of moeilijk recept voor een door de weekse maaltijd, voor families, voor kinderen, voor ouders, voor wie dan ook, alleenstaande.
Superleuk, wat voor bedrijven zijn het dan precies?
Kan ik gewoon de namen noemen? Of?
Voor mij wel, ik bedoel, maar niet uit.
Een van de leukste opdrachten die ik ooit heb gehad is ook zeg maar met allerhande heb ik samengewerkt. Tenminste, voor een bedrijf dat in de allerhande stond.
Yeah.
Dat was mijn allereerste opdracht ook.
Oh, bijzonder.
Dat was rice oil heette het.
Yeah.
Dus daar moest ik een 3 gerechten maken met rijstolie. En toen dacht ik, wat gaan we hiermee doen? Ja, je kan erin frituren, maar goed, dat zal iedereen doen. Dus ik had toen een frambozendressing gemaakt met rijstolie, hartstikke gezond ook. En dat kwam dan in de allerhande te staan. En ik had al die foto's had ik gemaakt met mijn iPhone-camera. Dat was toen een nummer 6. En dat was ook tevens mijn eerste betaalde opdracht waarvan ik belasting moest afstaan. Dus ik was super trots. En ik had het gewoon gedaan met een iPhone-camera. Dus echt, geloof me, al heb je niet alle equipment of spullen in huis. Als je gewoon het talent hebt, de kwaliteiten hebt en gewoon de wil hebt om het te doen, dan
kom je er vanzelf.
Zeker, ja.
Zeker, superleuk om te zien.
Ja.
Want hoe lang ben je hier nou mee bezig al? Want als ik hoor de iPhone 6, dat is al wel een aantal
jaar. Ja, voor jou helemaal. Ja, nee, dat was... Ik denk dat ik... Ik doe dit nu al 5 jaar professioneel, denk ik. En ja, met corona heb ik natuurlijk wel gewoon iets minder werk. Ik kreeg alsnog wel werk. Maar ik merkte ook bijvoorbeeld tijdens coronatijd dat ik gewoon eigenlijk veel minder zin om dingen te doen. Dus ik nam daar ook steeds minder opdrachten aan. Mm-hmm. Maar ik doe dit eigenlijk al 5 jaar. Dus je kan zeggen zo'n 3 jaar echt professioneel. En dan ja, die 2 jaar coronatijd, dat moet je dan maar even gewoon...
Iedereen skipt hier er tussendoor.
Precies, die bestonden niet.
Nee, doen alsof het niet is geweest.
Nee, precies.
Maar ik vind het wel echt heel erg leuk om jou hier ook het gast in te hebben, want ik...
Lief.
Ik heb ook wel een beetje een hekel aan koken eigenlijk. Of ik hou helemaal... Ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van koken. Nee, ik hou niet van koken. Nee. Ik vind het dus wel echt heel erg leuk om lekker te eten. En om ook belangrijk om voedzaam te eten. En ik ben dan ook niet van de kant-en-klaar maaltijden, zeg maar. Want heel veel mensen zeggen dan van... Oh, je houdt dus niet van koken, dus eet je heel vaak kant-en-klaar maaltijden.
Nee,
helemaal niet. Want ik hou ook niet van die e-nummers en toevoegingen en
snap ik.
Dat soort dingen. Dus ik kook wel. Alleen ik vind het altijd... Ja, sinds dat ik ook weer alleen woon, vind ik het gewoon... Ja. Niet heel erg leuk. Ik
vind... En wat vind je dan niet zo leuk aan koken dan?
Nou, ik weet ook niet. Want ik heb het ook alleen met avondeten. Ik vind dus ontbijtjes maken...
Vind je wel leuk.
Fantastisch. Of lunch maken vind ik dan alweer wat minder. Ja. Maar ontbijt is helemaal... is het helemaal. Daar ga ik altijd ook heel goed op. Vind ik het ook de leukste en lekkerste maaltijd van de dag. En avondeten... Ja, misschien omdat je dan ook al een hele dag erop hebt zitten. En...
Ik denk dat is vaak ook wel een soort van... een no-go dan, zeg maar.
Ja, ik
maar
weet het
je kan het ook zo bedenken. Bijvoorbeeld, stel je maakt bananenpannenkoekjes en je hebt een paar ingrediënten ervoor nodig. Je kan met een paar ingrediënten ook echt hele lekkere avondmaaltijden maken.
Ja, vast wel. Maar ja, dan maak je ook... Ik heb altijd het idee dat je dat ook weer in grote hoeveelheden moet maken. En dan moet ik het of weer invriezen of de dag erna eten. En als je dan gewoon met z'n tweeën bent of met meer of je gaat voor een groep, dan vind ik het dus wel echt heel erg leuk.
Ik snap heel goed waar je vandaan komt. Want ik heb namelijk zelf, ik ben ook alleenstaand. En mensen denken vaak van, als foodie of als foodblogger, dan heb ik altijd zin om te koken.
Ja, foodie is ook zo'n woord,
nou,
hè?
Ja, precies. Ook niet zo'n, maar goed, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook soms gewoon geen zin om te koken.
Nee.
Dus wat heb ik namelijk gedaan, wat ik vaak soms doe, dus op een zondag, dan ga ik er wel wat, heb ik wat meer tijd. Dus dan probeer ik bijvoorbeeld een gerecht te maken. Dan eet ik gewoon of de leftovers, of ik rooster bijvoorbeeld een kip en dan verwerk dat in een salade, een maaltijdsalade of zo.
Ja.
Dus je kan dat wel een beetje voorbereiden. Zelf. En op mijn eigen website heb ik gewoon ook recepten voor 1 persoon. Want ik merk gewoon, er is gewoon heel veel behoefte aan.
Ja.
Ook als je bijvoorbeeld gaat naar de supermarkt en je koopt een kool. Je zit met een kool voor 4 man thuis.
Ja.
Ik wil niet 5 dagen kool eten. Ik wil gewoon 1 dag of 2 dagen kool eten of iets dergelijks. Maar dus de supermarkten helpen eigenlijk alleenstaande daarin dus ook niet. Dus ik probeer ook wel in mijn receptontwikkeling ook te denken aan dames of heren die gewoon, of alles wat er tussenin zit, gewoon daar wel gewoon ook, weet je, wat voor te bedienen. Dus een recept met ingrediënten voor 1 persoon. Dus als je er morgen ook geen last van hebt, om maar zo te zeggen.
Ja, nee, maar dat is ook zo. En dat heb ik met eten heel erg. Maar ik heb dat met wijn bijvoorbeeld ook erg. Ik ben ook met een ander projectje bezig. Maar kijk, nu heb je
Heerlijk.
Ik verspreek me even. Maar dan heb je een fles wijn openstaan. En dan... Ja, nou gaat deze ook waarschijnlijk nou niet op, omdat het ook gewoon 11 uur 's ochtends is.
Ja.
Maar weet je, als je een keer gaat borrelen met z'n tweeën, dan kan een fles wel opgaan.
Zeker.
Maar,
of 2.
Of 2. Maar dan heb je misschien alsnog een fles te man. Ja. Maar in je eentje ga je niet zo snel een fles wijn open trekken. Nee. En ook al helemaal niet als je wel een beetje wat meer wil weten van wijn. Ja, dan ga je al helemaal niet.
Maar je zegt wel echt iets belangrijks. Want wat jij dus net zegt, dat heb ik dus ook met eten.
Ja.
Ik eet veel lekkerder als ik samen eet met iemand. Ook als het 1 ander persoon. En dan kan ik echt helemaal uitpakken. En kan ik ook echt genieten van het samen eten. Allerlei gerechtjes. Maar je doet dat gewoon niet zo snel voor jezelf. Natuurlijk is het leuk om jezelf af en toe een keer te verrassen met een charcuterieboard of whatever. Of een kaasboard of zo. Maar dan zit je dat toch in je eentje allemaal op te eten. En alle stukjes kaas, zo groot zijn ze nog. En morgen moet je dat ook weer eten.
Nou ja, dat heb ik ook. Plus, wat ik zo net ook aangaf, ook gewoon met mijn verleden, met mijn ziekte die ik heb gehad. Daardoor is lekker eten, vond ik dat al heel lastig om daarvan te genieten. En ik merk heel erg, nu ik weer alleen ben, dat ik dat weer heel lastig vind.
Ja.
En als ik met mensen samen ga eten, of ik vraag van, goh, misschien langs te komen, gaan we samen koken en gaan we lekker eten. Of als ik even naar mijn ouders ga, Hotel Mama is ook altijd een goede oplossing.
Hotel Mama.
Ja.
Iedereen heeft dus Hotel Mama.
Ja, maar vaak kook ik wel hoor, want mijn moeder luistert de podcast, dus ik kan ook niet.
Oh,
ik hou van je mam, maar ja, je weet dat ik graag kook als ik bij jullie thuis eet.
Uit liefde.
Uit liefde, ja.
Heel goed, heel goed.
laten we het zo zeggen. Nee, maar vind ik het dus echt helemaal niet erg om te eten en om lekker te eten. Ja. Dan schrijf ik ook graag nog een keer extra
snap
op.
Snap ik, ja.
En,
ja.
In mijn eentje vind ik dat gewoon echt moeilijker, een issue.
Ja, ik struggle daar heel erg ook mee, hoor. Dus ik denk dat het is gewoon het samen zijn is gewoon best wel belangrijk.
Ja.
Af en toe kan je heel makkelijk alleen eten. Dan eet je ook vaak een makkelijk gerecht, hè?
Ja.
En soms vind ik het ook echt heel erg leuk om gewoon even in de keuken te staan. Maar als je dat ook in combinatie hebt met een andere baan of met je studie, dan is het gewoon even een drempel.
Ja.
En ik merk dan ook van, ja, hoe kan je dat nog een beetje leuk maken voor jezelf? Ik heb nu een beetje voor mezelf bedacht. Ik hoef niet elke dag een hele lekkere of een voedzame maaltijd. Ik moet gewoon een beetje tevreden zijn en dankbaar zijn dat ik een maaltijd heb kunnen eten. En als ik die gedachte dan een beetje heb, dan kan ik de volgende dag denken van, weet je, gisteren was een beetje een off-dag. Ook in mijn eten merkte ik dat. Maar vandaag heb ik wel zin om een wat voedzamere maaltijd te maken voor mezelf. Want je kan niet elke dag super happy to peppy zijn, een voedzame maaltijd eten en zo door het leven gaan. Ik bedoel, voor de mensen die dat wel kunnen, amen. Deel dat vooral met mij. Maar ja, dat kan dus niet altijd.
Nou ja, dat is ook zeker waar. Maar dat, dat heb ik ook heel erg. Bijvoorbeeld nu ben ik dan om 6:30 opgestaan. En dan, dit keer is mijn ontbijt ook heel bijzonder. Gewoon ontbijt in de trein.
Ja.
Maar dan heb je 3 uur in de trein gezeten en in de tram. En dan ben je hier en dan gaan we een leuke podcast opnemen en content maken. En daarna moet ik weer terug. En dan kom je een beetje rond etenstijd weer thuis. En dan moet ik eerst nog weer wat anders doen. Maar dan heb ik dus niet zo heel veel zin meer om te gaan koken of zo.
Nee.
Dus wat gebeurt er nou? Ja, het is dat ik nou momenteel samenwerk met Everyfoods.
Yeah.
Die hebben van die ingevroren maaltijden, maar ook allemaal vers. Geen gekke toevoegingen aan en zonder één nummer. Is echt mega chill. Dus dat knal ik nou weer in een pan en ik heb een lekkere maaltijd.
Alleen, is ook prima, toch?
Is ook prima. Ja. En vooral nu de laatste paar weken wat afstuderen, was dat echt fantastisch.
Ja,
en dan hoef je daar ook niet over na te denken. Maar ik heb wel het voornemen nu straks om als ik weer als ik ben afgestudeerd, een beetje ritme weer kan vinden, dat ik dan wel weer lekker ga eten.
Ja.
Eerst deed ik heel erg weekboodschappen en dan 1 week koken en de week erop hetzelfde eten, alleen dan het restje en dan had ik dat dan ook ingevroren.
Ja.
Maar nee, ik ben ook inderdaad op zoek naar wat makkelijke recepten voor 1 persoon.
Ja.
En het liefst dan nog met een lekker wijntje erbij en zonder dat je dan de flessen...
Nou, wat een heerlijke combi zijn we bij elkaar.
Ja. Want jij zegt ook wel, je hebt een aantal recepten voor 1 persoon.
Ja.
Maar wat voor recepten zijn het dan? Jij hanteert een bepaalde keuken vaak, hè? Of ga je toch een beetje...
Valt echt mee, hoor. Okay. Het is wel... Kijk, de Aziatische keuken ligt mij wel het meest. Omdat je daar gewoon zoveel smaakexplosies hebt. En gewoon verschillende kruiden. Ik hou heel erg van kruiden. En warme kruiden vooral.
Ja.
Maar wat ik wel probeer te doen, is dat ik heb ook gewoon heel veel andere mensen die mij ook gewoon volgen. Dus ja, je kan wel 1 keuken... koken, zeg maar.
Ja.
Maar ik vind het zelf ook heel erg leuk om te experimenteren. Dus
ik
kook eigenlijk voornamelijk wat ik zelf wil ontdekken. En dat wil ik eigenlijk delen. Dus ik heb niet... Ik weet nog wel, een tijdje geleden was het echt heel erg hot and happening. Om allemaal met smoothie pool en smoothie shakes en weet ik. Ik heb dat 1 keer geprobeerd, maar alle trends, dat hoeft voor mij niet, zeg
maar.
Maar wat ik gewoon wel wil meegeven is wat ik zelf heel graag eet. En dat kunnen soms hele makkelijke gerechten zijn. Maar het kunnen ook hele ingewikkelde gerechten zijn. Dus het is niet dat ik een website heb voor dummies of zo. Het is gewoon voor iedereen kan daar terecht. Alleen ja, je moet soms een beetje zoeken. Maar dat is gewoon ook wel fijn. Want zo kan je een beetje ontdekken wat je zelf wil doen in de keuken, zeg maar.
Ja, heb je dan een favoriet gerecht?
Oh, echt, mijn favoriete gerechten zijn zo simpel. Dat het gewoon eigenlijk, noem ik het bijna geen gerecht. Maar ik vind bijvoorbeeld gebakken rijst van mijn moeder met gekarameliseerde uien en peper. Vind ik echt heerlijk.
Lekker.
En zij is echt de enige die dat zo lekker kan maken voor mij. En het is echt heel makkelijk. Want je moet gewoon eigenlijk witte uien gewoon karamelliseren in de pan. En dan niet met suiker. Want de ui moet gewoon zoet genoeg zijn dat het gewoon zelf karamelliseert. En dan doet ze er rode peper bij, Madame Jeanette. Dan rijst van gisteren, want dat is natuurlijk het lekkers. Of van eergisteren is nog lekkerder eigenlijk. Klein beetje water en een maggi-blokje of een beetje zout. En dan doet ze er pas de knoflook erbij. Dus de knoflook brandt niet aan, dus het smaakt niet bitter. Maar het is zo lekker. En ik kan gewoon echt bakken vol eten met gebakken rijst. Dus het is echt
super lekker.
Heel simpel.
Maar, want jouw moeder is, die is ook, is zij Aziatisch als in Surinaams ook? Of,
ja, we zijn eigenlijk gewoon Surinaams. Ja. We zijn in Suriname geboren ook. En onze voorouders, dus van mijn moeders kant, komen ze uit Kashmir en Nepal. Mm-hmm. En Noord-India. En van mijn vaders kant komen ze uit Zuid-India. Dus een beetje Chennai, Madras, ongeveer die regio.
Ja.
Wij hebben niet echt een stamboom, dus dat is heel moeilijk. Mm-hmm. Maar het is wel een soort van een beetje terug te halen waar we vandaan komen.
Hoezo heb je geen stamboom dan?
Nou, omdat toen mijn voorouders werden verscheept vanuit India om te werken op de plantages in Suriname. Dus als contractarbeiders. Dan ga je niet meer terug natuurlijk. Want het is een hele reis. En als je het hebt overleefd dan, dan is het heel fijn. Ja. Nee, niet echt heel fijn, maar ik bedoel, dan heb je het overleefd. En daarna moet je nog gaan werken.
Ik wou net zeggen.
En volgens mij werkte ze dan 7 jaar op de plantages. En daarna kreeg je dan een stukje grond zelf of zo.
Ja.
Ik weet niet precies hoe dat ging, maar het was natuurlijk niet een hele fijne tijd. Nee. Dus je gaat niet meer terug. Je bent een klein jongetje. Je gaat daar naartoe. Je ziet andere mensen. En dat wordt dan je familie. En dan trouw je. En dan, dat is dan het einde van een stamboom. En sommige mensen kunnen dat nog wel terughalen, hoor. Het is niet allemaal even hopeloos als bij ons. En volgens mij hebben ze dat bij ons wel gedaan. Maar het stopt ook. Want ook als je in Suriname bent gekomen, dan verander je soms ook de naam. Of dan wordt het niet goed genoteerd. Dus je kan het nooit echt heel goed terughalen. En dat is trouwens heel grappig dat je hierover begint. Want ik vind het dan bijvoorbeeld, soms vind ik het altijd heel speciaal dat bijvoorbeeld Jansen of Zonen of weet je, van die typische Nederlandse namen, die hebben zo'n mooie stamboom. En dan ben ik toch een klein beetje jaloers op.
Nou ja, als je Jansen neemt als voorbeeld, dan die hebben echt een stamboom, daar begrijpt niemand wat van. Want ik heb altijd het idee, wat ene Jansen is geen familie van andere Jansen.
Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, de stamboom gaat echt heel ver terug,
En
klopt. Bij ons stopt het gewoon op een gegeven moment. En dat is gewoon, dus ik zou ook niet eigenlijk meer de familie die ik misschien nog heb in India, als er nog iets over is aan familieleden. Ik zou dat ook niet meer terug kunnen.
Nee, dat is wel lastig. Kunnen ze dat niet nou nog opnieuw onderzoeken of zo?
Dat kan misschien wel, maar dat is er zitten waarschijnlijk wel heel veel jaren aan dan om dat dan te doen. Ja. Nou, van gebakken rijst naar stamboom.
Stamboom naar, ik ga wel weer het bruggetje maken naar het Surinaams eten.
Ja.
Want dit vind ik juist trouwens ook wel het leuke, hoor. Dat je, want we scripten niks en alles is lekker spontaan. En dat vind ik gewoon, het is een luchtig gesprek. Dus dat vind ik altijd gewoon fijn. Plus ik vind het ook gewoon heel erg interessant wat er achter iemand anders zit.
Ik ook.
Dus dankjewel dat je dat wilde delen hier in de podcast. Maar het Surinaams eten. Ja, want ik heb jou leren kennen paar weken terug, inderdaad, in Den Haag, op de Prosecco proeverij van de pizzabakkers.
Ja.
En later raakten we ook weer in gesprek via Instagram en hadden we het over Surinaamse keuken. En ik heb een vriend gehad en nu is het zo'n vage kennis echt al heel lang niet meer gezien of gesproken.
Raar is dat, hè?
Maar dat kan in één keer zo lopen, maar hij is niet Surinaams, maar zijn moeder wel. En daar heb ik dus echt heel lekker roti leren eten.
Ga je ook vandaag eten?
Ja, ik wou dus net zeggen. En dat gaan wij vandaag straks ook eten. Als lunch.
Zeker.
Denk ik dan maar.
Of als ontbijt, kan ook altijd.
Voor jou is het ontbijt, hè?
Voor mij is het mijn ontbijt, maar ik hou van vastvoedsel. Dus in de zin van echt gebakken rijst of rotte ik heel makkelijk eten in de ochtend. Maar een bammetje heb ik toch wel iets meer moeite mee.
Ja, ik hou ook niet van brood, hoor. Ik hou echt niet van brood.
Het is zwaar altijd, maar goed.
Nee, ja, voor mij is het dan wel... het is voor mij dan een vroege lunch, maar we zijn ook nog niet klaar.
Nee,
maar een lekkere rotti. Ja. En daar kreeg ik dus dan de taak bij om daar een lekkere wijn bij serveren. En ik heb dus hier voor jou de Corvina wijn meegenomen van het Wijnhuis Montresor uit Italië. En het is een hele mooie fruitige wijn. Lekker toegankelijk, laag in tannine. Er heeft ook geen houtrijping gehad.
Nee.
Ik zie jou een beetje raar kijken bij het woord tannine. Weet je wat tannine is?
Nee, geen idee.
Ga ik dat heel even uitleggen? Voor het geval dat er nog meer mensen niet weten wat tannine is. Tannine is eigenlijk hetgene wat een rode wijn bitter maakt. En dat zit bitter maakt of stroef maakt in de mond. Ja. Dat het een beetje wrang wordt.
Ja.
Precies. En tannine zit eigenlijk in de schil van de druif, in de steeltjes, in de pitjes.
Ja.
En rode wijn, die wordt dus vergist met al die... schildjes en pitjes, zeg maar, erin. En wordt ook daarnaast nog geperst. En dan wordt het gevuld en dat soort dingen. En dat die steeltjes en die schilletjes en die pitjes, die geven dus eigenlijk de tannine aan de wijn.
Yeah.
Dat is eventjes kort uitgelegd wat tannine is.
Interessant.
En ik zeg altijd, een rode wijn is een beetje wrang of stroef door de tannine. En een witte wijn is strak. En dat komt strak in de mond door de zuren. Want ik krijg ook wel eens de vraag, zit er dan in witte wijn ook tannine?
Yeah.
Maar dat zit dus niet in witte wijn.
Dus echt in de schil van een rode druif zitten.
Ja, omdat zeg maar die schillen en pitjes, die worden altijd met de wijnbereiding van rode wijn meegenomen. Om ook die kleur af te geven aan de rode wijn. En bij witte wijn wordt het eigenlijk gewoon meteen geperst. En niet eerst nog... vergis. Dus dat is eigenlijk...
Dat is echt wel heel interessant om te weten, want ik ken wel meerdere vruchten die je dan een beetje dat verrangen. Maar dan denk ik, kan je niet van alle vruchten wijn maken?
Nee, dan wordt het een cider.
Ja.
Dat heet dan, wordt wel eens gedaan, zoals appelsieder of wat dan ook. Maar er zit wel een verschil in.
Jeetje.
En deze wijn...
Weer wat geleerd.
Ja, deze wijn, want ik kan me herinneren dat je dat ook zei. Een rode wijn om koud te drinken, daar was je nog naar op zoek.
Yeah.
Ik heb hem nou niet koud, maar hij is ook lekker koud. Dus zou ook zeggen van, als je hem nog hebt, straks zet hem lekker in de koelkast. En neem morgen lekker glas.
Ja, yeah, en kan je ook een ijsblokje erin doen? Of is
tuurlijk,
dat... fijn zeg.
Ja, ik vind tenminste, vind ik niet met alle rode wijnen, maar ik vind deze wijn daar wel echt geschikt voor. Ik denk dat deze heel erg lekker zou zijn met de rotti.
Yeah.
Omdat die dus niet zo heel heftig is, de rode wijn. De specerijen die vaak in rotti gebruikt worden... mag je straks wat meer over gaan vertellen als je dat wil. Daar sluit de rode wijn gewoon heel erg aan.
Dus het kruidig. Het kan heel goed met kruid.
Heel erg kruidig eten. Dan maakt het juist wat meer een balans met elkaar.
Ik vind het altijd wel interessant, want... Ik denk de eerste keer dat ik echt een goede rode wijn had. En dat ik at bij, volgens mij was het confit eend of zo.
Yeah.
Toen proefde ik echt gewoon dat het anders smaakte in mijn mond. Dus ook in combinatie met de kruiden van de eend. Want dat was ook bij Aziatische wijze bereid.
Magisch, hè?
Het was echt een hele... Ja, ik had het nooit zo ervaren. Want ik denk dat ik sinds 3-4 jaar eigenlijk pas echt meer wijn ben gaan drinken. Ja. Dus af en toe nam ik wel een glaasje of zo. Ik was meer een rosé drinken, omdat ik wijn best wel zwaar vond.
Ook lekker, vooral nu in de zomer. Of
precies.
Komt eraan.
Maar ik had niet echt zo heel veel kennis van wijn en zo. Dus sindsdien ben ik er meer over gaan nadenken. En eigenlijk meer gaan in verdiepen. Ik wil best wel een glas wijn, maar dan laat ik me vaak ook een beetje... In een restaurant, dan zeg ik van... Oké, maar wat past hier dan het beste bij? Want zoveel kennis heb ik ook alweer niet. Dus dat is altijd wel fijn als je dan voelt dat er iets gebeurt in je mond. Dus dat er iets met je zintuigen gebeurt. En het eten smaakt ook anders. Dus het is gewoon echt een hele andere ervaring.
Ja, en dat is juist wat ik het mooiste vind aan mijn beroep. En ik werk daarnaast ook heel in de horeca als sommelier. En mensen dan kennis laten maken met verschillende wijn-spijscombinaties. En mensen dan meer te vertellen over de wijn. En waarom het dan zo goed bij elkaar past. Of het wijnhuis zelf, als mensen het willen weten. Dat is gewoon ook altijd die blik in de ogen van... Oh, je hebt gelijk ook. Ja. Oh ja, ik proef dat inderdaad. En dan vind ik altijd een stomme vraag als mensen zeggen... Kan het kloppen dat ik dit proef?
Ja.
Dus we gaan de wijn zo proeven. Die zin mag je dus niet zeggen.
Nee, oké. Onthouden.
Kan het kloppen dat ik dit proef? Je proeft wat jij proeft.
Ja.
En kijk, als je nog inderdaad gaat zeggen dat de wijn echt wel heel erg kruidig zou smaken en wel heel erg, of weet ik veel, dat je in één keer met citrusvruchten aankomt zetten. Mm-hmm. Dat is wel een beetje vreemd, want het is, dat zijn gewoon niet kenmerkende eigenschappen van de druivenras. Nee. Dan zou ik dat alleen tegen je zeggen, maar als jij dat
en
wel
En voor rode wijn volgens mij. Rode wijn smaakt volgens mij niet zo heel vaak citrusachtig.
Nee, nooit. Nee. Vaak rode ja, rode bessen of rood fruit, zwart fruit en kruiden ook vaak.
Ja.
En verschillende aromas kun je proeven. En dat ligt er ook gewoon aan. Primair is dus... zullen we dit gaan doen trouwens aan de hand van de wijn? Dan kan ik jou meenemen in het verhaal.
Precies, heel spannend.
Vaak beginnen we altijd met kijken onder een witte achtergrond. Maar ja, die hebben we nu eventjes niet. Dus die slaan we even over. We kunnen het wel gewoon een beetje kijken in het glas zelf. Maar het is gewoon een hele donker, rode kleur. En als we gaan ruiken... Ik ben heel benieuwd wat je daar dan van vindt. Vind je hem wel zwaar ruiken? Of kruidig, of vind je hem wat fruitiger?
Nee, ik vind hem juist fruitig ruiken, niet zwaar.
Nee. Vind ik ook hoor. Het is wat fruitiger wijn.
Ik vind hem heel fruitig ruiken, alsof ik heel sterk rood fruit ruik of zo. En dat vind een je beetje dat wat lekker? Langer. Ja, vind ik heel lekker.
Ja.
Ja, ik hou heel erg van rood fruit.
Ja, dat zijn dus een beetje die primaire aroma's die je dan kan ruiken. Aroma's kun je ruiken en proeven. Je kunt ze ook zeker proeven. En dus dat proeven kunnen we eigenlijk ook meteen wel doen.
Ik moet hem spoelen. Ik heb hem doorgeslikt. Wat erg.
Je hoeft hem niet te spoelen. Ik doe dit altijd. Want ik ben altijd heel erg benieuwd naar de reactie.
Ik heb hem gewoon doorgeslikt, jongens.
Ja, oké.
Okay. Hoe moet proeven. Ik hem spoelen dan?
Als ik... Ja, je gaat slurpen.
Ja, oh, ik heb hem geslurpt.
Ja, dat dus dan haal je in eigenlijk... Je hoeft het niet in de microfoon te doen, hoor.
Nee, dat lijkt me
ook
wel intens, hoor.
Maar je slurpt altijd dan... Ja, vaak... Jij slurpt al, zeg maar, tijdens... Terwijl je slok neemt. Ik doe vaak het slurpen als je al in je mond hebt. En dan ga ik slurpen. En dan haal je dus eigenlijk zuurstof erbij. En daardoor kunnen de aromas nog meer tot zijn recht komen in je mond.
Nou, hij smaakt al heel anders als hoe ik hem een beetje heb geslurpt.
Ja.
Want als ik gewoon een slok neem, dan blijft het een beetje vlak.
Ja.
Maar als ik hem slurp, dan voel ik hem een beetje echt meer...
Wat proef je dan meer?
Dan proef ik meer... Ja...
Wat proef je eigenlijk? Dat is dus het leuke. Hè?
Ja, dat is eigenlijk. Het is heel gek. Want als je dat bij mij zou vragen terwijl ik iets eet, kan ik zo 5 ingrediënten opnoemen. Maar bij wijn heb ik echt.
Ja, maar weet je, dat is wat mensen denken inderdaad vaak in ingrediënten.
Ik
die
proef
denken
wel
dan...
dat tannien. Dus een beetje dat licht veranderige, zeg maar.
Ja, maar die zitten dus niet heel veel in. Het zit er wel in.
Maar heel weinig.
Maar omdat het ook geen houtrijping heeft gehad. En omdat. Ja, eigenlijk vooral om die reden. En omdat dat ook niet echt heel erg kenmerkend is van het druivenras trouwens ook.
Ja.
Is die niet gewoon heel erg prominent aanwezig. Want de primaire aromen zijn dus echt het rode fruit.
Ja.
En de secundaire aromas, dat is vaak... Wat heeft de wijnboer met de wijn gedaan tijdens het vinificatieproces? Mm-hmm. Dus het wijn maken. Heeft het hout gehad, ja of nee? Deze heeft dus... geen hout gehad en is dus gerijpt op een roestvuistalen tank. Mm. En daardoor heb je al met hele andere aromas te maken. Ja. En komen er al vaak geen houtsoorten aromas bij kijken, geen vanille. Die heb ik jou ook niet horen zeggen, dus dat is alleen maar goed. Dus dan heb je gewoon, blijft de wijn heel erg licht.
Ja, het smaakt inderdaad niet heel erg zwaar of zo.
Nee.
Ik soms met rode wijn kan ik daar echt na 1 glas ben ik al helemaal vermoeid. Om
ja,
zo
en
te
een
zeggen.
Rotti, om het dan even dan erbij te halen, dat zit vol met kruiden. Die spreekt enorm. En als je daar dus ook een hele sterke rode wijn tegenover gaat zetten, zou ik zeggen, dat overheerst.
Ja, dan val je om. Letterlijk. Want eten is best zwaar namelijk. Ja, ook, het eten is wijn ook best wel zwaar.
Ja.
Dus je moet eigenlijk, als je dan een rode wijn doet, dan moet het een beetje licht zijn.
Ja, een beetje fruitig. Een beetje. Ik ga ook vaak op zoek naar, want heel vaak gaat het om de balans. En ja, het is ook heel belangrijk. Maar met wijn vind ik het ook altijd wel leuk om een beetje te experimenteren met wat zullen mensen niet standaard kiezen. Ja. En nu denk ik dat dit wel dan nog een redelijke wijn is dat mensen er goed bij zouden kunnen combineren. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een hele lekkere orange wine. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Die heb ik toevallig de vorige podcast behandeld, dus die heb ik nou niet meegenomen. Maar ik denk dat die ook heel erg lekker hierbij zou zijn. Dat is, dus de orange wine is eigenlijk een witte wijn die gemaakt is op de manier van rode wijn.
Oh, ja.
Dus daar zijn die schillen en pitjes en zo, wel, dus wel mee vergist.
Ik wist dat gewoon nooit, dat dat zo'n belangrijk zeg maar onderdeel is van het proces. Dus ja, als je dat wrangen echt krijgt, soms eet je gewoon een druif en dan denk je, oké, druif, weet je wel.
Maar die druiven, dat zijn tafeldruiven.
Ja, dat zijn anders.
Dus andere druiven. Ja. De druivenras eigenlijk, vaak de meeste druiven of de meeste wijnen worden gemaakt van de Vitis vinifera. Ja. Nou zeg ik het waarschijnlijk ook helemaal niet goed. Sommigen zeggen Vitis vinifera.
Ja.
Vera, ja.
Ik zou potato, niet potato. Weten. Tegen mij kun je alles nu zeggen op dit moment.
Maar dat is eigenlijk het druivenras plantensoort voor de wijn maken.
Ja.
Maar je hebt ook wel van die inheemse druivenrassen. Dat is dus dan niet daarvan gemaakt. Die zie je ook veel in Nederland.
Dus je kan eigenlijk niet zelf thuis je wijn maken?
Nee, je kan niet naar de appie gaan, daar een pakje druif kopen en dan wijn gaan maken. Nee, dat zijn wel echt andere druiven.
Andere wijn. Maar is cider bijvoorbeeld, zou je dat wel zelf kunnen maken?
Ja, vast wel. Weet je, ik ben niet helemaal thuis in de cider.
Dat is mijn hoofd gaat nu weer denken, wat kan ik nu zelf brouwen?
Ja, receptontwikkeling. Ja, precies. Weer, wat vind jij zo leuk aan een receptontwikkelaar? Want je zit meteen eraan te denken.
Ja, nou, ik denk echt gewoon, ik vind gewoon het hele denken, vind ik gewoon heel, ik denk sowieso te veel. Ik denk
daarvoor ben je een vrouw, liefschap.
Ja, ik weet precies. Zeg, alleen maar denken. Zet me uit soms, denk ik soms bij mezelf.
Ja, herkenbaar.
En dan denken andere mensen waarschijnlijk ook. Maar ik vind het gewoon, het creatieproces vind ik gewoon echt het leukste. Het feit dat je gewoon iets aan het creëren bent. Waar een ander van kan genieten. Ik kan heel gelukkig worden als ik bijvoorbeeld een glimlach op iemands gezicht zie, omdat ze iets lekkers hebben gegeten of gedronken. Of whatever. Weet je, net ook jou met de koffie. Ja, koffie. Ja, tuurlijk. En ik ga al gewoon draaien, want ik denk, ik mag iets maken voor iemand. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dus ik denk dat ik het... dat vind ik gewoon heel leuk. Maar ik heb wel... het grappige ervan, ik wilde nog iets zeggen aan jou over dat creatieproces en dat hele... Hoe mensen bijvoorbeeld... zo erg geïnspireerd raken. Bijvoorbeeld in de gevangenis, daar hebben ze natuurlijk geen alcohol.
Nee.
Ik had ooit een documentaire gezien waarbij de mensen die incarcerated zijn, dus gevangen zijn, gingen zelf cider maken of gewoon iets met alcohol. En dan hadden ze dus brood, hadden ze dan een appel. En deden ze dan water uit het toilet erbij.
Eeuw.
Ja, je gaat heel ver. Heel eenzaam bestaan waarschijnlijk ook daarbinnen. En daar kregen ze dan een soort van alcoholisch sapje. Omdat door het gist in het brood en door de appel, ik weet niet, er gebeurde iets. En dan hadden ze gewoon een soort van, nee, geen wijn, maar gewoon een alcoholisch drankje gemaakt.
Oh, wow.
Het was, ja, maar goed, ik denk als je in de gevangenis zit, 24/7.
Je wordt heel creatief.
Je wordt heel creatief. En al die mensen. En toen dacht ik moest daar ineens aan denken. Maar dan denk ik, als zij het in de gevangenis doen, kan ik het waarschijnlijk toch ook gewoon in mijn eigen keuken doen, of niet?
Ja, tuurlijk.
Gewoon met schoon water.
Dus heb je dat gedaan?
Nou, ik heb ooit wel brood en water gewoon bij elkaar gezet. En misschien wat schillen van een appel of zo. Maar ik durfde het niet op te drinken.
Nee, ja, dat snap
ik vind
wel.
Het ook gewoon net iets te vies of zo daarvoor.
Ja,
dus ik denk, dit zou ik wel gewoon uit een boekje willen doen. Of gewoon YouTube of zo.
Ja.
Workshop.
Ja, dat is denk ik wel het beste om...
Dan nodig ik je ook uit.
Ja, ik kom wel weer naar Den Haag. Om voor brood en appel, vergiste dingetjes. Nee.
Ja, het wordt hartstikke lekker. En dan ben je de eerste die het heeft geproefd.
Nee, ik kijk straks uit lekker naar een hapje rotti met wijn. Ik denk dat dat echt heel erg lekker is.
Ik denk deze wijn gaat er echt, echt heel goed bij passen.
Ja, want wat echt voor kruiden zitten er precies in rotti?
Dit is rotti kip is het eigenlijk. Hè, met sperspoon en aardappel heeft mijn moeder gemaakt. Wel, mijn moeder heeft deze gemaakt. Dankjewel, mama. Want dit kind had natuurlijk... Ik had gewoon geen tijd om te koken. En dit neemt echt wat tijd in beslag.
Ja.
Maar met de kruiden... Bijvoorbeeld Hindoestaanse masala is ook iets eigenlijk. Want onze voorouders, die kwamen uit India. Die hadden dan garam masala. Volgens mij is garam masala wordt gemaakt met 65 kruiden. Kan het wel gemaakt worden. Maar goed, elke regio maakt het weer net anders. Net zoals je stoofpotje uit het noorden is natuurlijk heel anders dan het stoofpotje uit het zuiden.
Ja.
De een zet bijvoorbeeld wel kruidkoek erin, de ander weer niet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Nou, en bijvoorbeeld toen dus onze voorouders naar Suriname kwamen, toen hadden ze natuurlijk niet alle kruiden, dus alle zaadjes. En niet alles groeit in Suriname, want het is een ander klimaat natuurlijk. Dus toen hebben ze de Hindoestaanse masala gemaakt. En dat bestaat uit 5, 6, 8 ingrediënten. En ook die wordt natuurlijk door verschillende mensen... ieder maakt het gewoon op zijn eigen manier.
Ja.
Mijn moeder maakt ook haar eigen kruiden. En er zit koriander in, komijn, zwarte peper. Kurkuma kan je erin doen. En volgens mij kruidnagel, ik weet niet precies.
Mm-hmm.
Je kan het dus eigenlijk... uitgebreid mogelijk maken als je dat wil.
Ja.
Bijvoorbeeld de een zit meer kurkuma in, dan wordt je kip wat geliger.
Ja.
De ander zit bijvoorbeeld minder donkere kruiden erin of gebrande kruiden. Bijvoorbeeld je komijn moet je altijd een beetje van tevoren roosteren. Hè? En je korianderzaadjes ook, maar je peperkorrels ook. Dus daardoor wordt je masala ook meteen wat donker. En sommige mensen houden van een, ik noem dat dan een lichte masala en een wat zwaardere masala. Dus heb je ook lichte wijnen en wat zwaardere wijnen.
Ja.
Dus ik denk in combinatie met deze wijn, deze masala is dus wat lichter.
Ja.
Past deze dan heel goed bij.
Ja. Ja. Dat denk ik ook. Ja. En want ik heb natuurlijk inderdaad vooral een beetje gekeken naar de kruiden.
Ja.
Heel vaak kijken mensen gewoon het hoofdingrediënt. En dat zou in dit geval dus de kip zijn.
Ja, zeker.
Heel vaak denken mensen dan van, maar dan ga je rode wijn tegenover kip serveren.
Ja.
Heel vaak associëren mensen dan rood wijn met rood vlees en witte wijn
ik ook
bij
eigenlijk,
wit
hoor.
Vis.
Verbaasde me eigenlijk wel dat je had gekozen voor een rode wijn, maar ik wist ook niet dat het...
Deze is dus echt ook heel erg lekker bij kip.
Ja.
En dit is dus ook wat ik weer bedoel, experimenteer.
Ja.
Er is meer dan rode wijn bij rood vlees en witte wijn bij wit vlees of vis. Deze heb ik dus ook een keer tijdens een high wine ingezet. Bij een kipgerecht. Ik wilde de naam zeggen, maar dat is echt... Ik weet het niet eens meer. Kip Tante Dori of zo. Het was ook echt Tante Dori.
Oh, Tante Dori.
Ja, het was echt gemaakt, geloof ik, door een iemand uit een...
Tante.
Uit de regio, zeg maar, uit de buurt. Maar volgens mij zeg ik het ook niet goed. Volgens mij was het een andere tante, maar het was een tante nog iets. Ik weet ook niet.
Iemands tante.
Iemands tante en ik weet ook niet hoe het zit. En dan ga je denken aan Kip Tante Dori inderdaad. Ja, en dan denk je, Tante Dori.
Het is wel een hele leuke naam, Tante Dori.
Oké, ik praat nou echt lulkoek, maar dat maakt
niet uit. Ik vind het juist leuk.
Deze wijn werd toen ook gecombineerd met een kipgerecht. En toen dacht ik, wat bijzonder eigenlijk. Bijzonder. Maar het is dus inderdaad echt meer dan de standaardregel.
Ja.
En dat vind ik juist ook gewoon leuk, dat mensen daarmee gaan experimenteren.
Ja.
Dus los van het feit dat rotti heel erg aanwezig is en dat je daarom een wat lichtere wijn tegenover zet, is ook gewoon het kip met rode wijn. Dat is ook echt een heerlijke combi.
Ja.
Maar dat ga je vanzelf straks...
Ik ben echt zo benieuwd.
Lekker proeven.
En ik ben gewoon benieuwd hoe het smaakt als het koud is. Dus ik wil echt zo'n ijsblokje erin doen. Want Surinamers houden gewoon heel erg van hun cola of hun Fernandez. Dus een lekker koud drankje natuurlijk. Geserveerd bij Surinaams eten. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld nasi eet of rotti en ik heb geen cola gedronken...
Waar komt dat vandaan dan? Of is dat echt cultuur?
Het is gewoon eetcultuur. Het is gewoon... Cola was gewoon zo belangrijk. Ik weet niet of het belangrijk is. Maar het was zo'n bekend drankje.
Ja.
Gewoon in Zuid-Amerika ook. En natuurlijk Amerika. Hè. Dus Suriname is gewoon een warm land. Dus alles wat koud is, is gewoon lekker en aantrekkelijk. Terwijl ze in India bijvoorbeeld chai drinken. Als het 40 graden is of zo, hebben ze gewoon daar het liefst cola. En ik weet nog wel dat ik een tijd heb meegemaakt dat je cola werd geserveerd in een zakje met een rietje.
Mm-hmm.
En dat ging dan zo over straat. Dus voor mij is het ook een beetje nostalgie.
Oh, ja.
Maar ik vind het wel echt het lekkerst. Ik kan geen glas water drinken.
Nee?
Naar eten, nee. Dus ik hoop wel dat wijn of deze wijn dan nieuwe aanwinst is voor mijn drank... hoe noemen we dat? Drankgewoontes.
Drankgewoontes. Nee, ja, wat je kennis of je smaakpapillen een beetje verbreden dan alleen maar de frisdrank tijdens het eten.
Het is gewoon echt een afsluiter, dus iets wat je gewoon samen doet.
Ja, de wijn is natuurlijk ook gewoon te bestellen bij mij op de website. En meteen een leuk bruggetje daar naartoe maken. Ja. Met de kortingscode de Spice Chickpea 10 krijgen de mensen ook gewoon 10% korting op de wijn.
Allemaal kopen! Ja.
Superleuk.
Superleuk.
Ik denk dat we de podcast hier gaan afronden. Ik denk dat we al heel veel, dat we veel over jouw werk te weten zijn gekomen en jouw achtergrond. Ja. En over lekker wijn spijs combineren met een lekker gerecht. En dan wil ik jou heel graag bedanken. En ik vraag altijd nog op het einde, zijn er nog dingen die jij graag wil zeggen? Is er een quote die je altijd hebt? Of een spreuk of een les die je ooit eens hebt geleerd? Waarbij je denkt, dat wil ik nou nog heel eventjes moment voor pakken om te delen. Of
Ik heb gisteren een hele mooie quote gehoord. Sowieso denk ik gewoon dat voor alles wat je doet in het leven, probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn. Weet wie je bent, waar je vandaan komt. Dat is altijd wel het belangrijkste. En als je dat niet weet, ga op onderzoek uit. Want het gaat heel veel doen voor je leven. Maar ik heb gisteren dus een Engelse quote gehoord. Ik zal het gewoon vertalen in het Nederlands, want we hebben gewoon lekker Nederlands gesproken. Maar je bent nooit te veel. En iedereen die zegt dat je te veel bent, never let them dim your light. Because you're not.
Dat is een hele mooie. Dat vind ik echt een hele mooie.
Dankjewel.
Dat sluiten we hem daarmee af. Dankjewel Nadita dat je te gast wilde zijn. En dan proosten we daar nog even op.
Cheers.
Cheers.